Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van Os.
For those who have eyes to see, for those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel, 1.5 is what we need to survive. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence for the people of Antigua and Barbuda, for the people of the Maldives, for the people of Dominica and Fiji, for the people of Kenya and Mozambique, and yes, for the people of Samoa and Barbados. We do not want that dreaded death sentence. And we've come here today to say, try harder, because our people, the climate army, the world, the planet, needs our actions now, not next year. Not in the next decade. Thank you.
Dat was het slot van de toespraak van premier Mia Mottley van Barbados in Glasgow vorige week. Een indrukwekkende speech. Voor hen is 2 graden opwarming niets minder dan een doodvonnis. Terwijl een groot aantal wereldleiders in Glasgow de laatste dagen van de klimaatconferentie ingaan, gaan wij het in de podcast ook over het klimaat hebben. Maar dat doen we wel een beetje anders vandaag. Want ik zit thuis te wachten op de uitslag van de coronatest, die hopelijk elk moment binnen kan komen. Op de redactie van De Groene zitten Evert de Vos en Luc Zengers. Welkom Evert en Luc.
Hey, hoi.
Hoi.
Ja, dan moeten jullie wel iets zeggen, ja, anders horen de luisteraars dat ik de ben.
Hallo.
Jullie hebben deze week een artikel over de 10 best presterende bedrijven als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot. En ook thuis, maar wel net hersteld van corona, zit Daphne van Paassen, de derde gast. Welkom Daphne.
Dankjewel.
En jij schrijft deze week online en volgende week in print over een klimaatpelgrimage, de Climate Miles, waar je aan meegedaan hebt. Heb je de corona ook daaraan te danken?
Ja, helaas wel. Dat hadden we allemaal niet van tevoren bedacht.
Nee.
Want om mee te mogen lopen, in ieder geval het stuk in Schotland, moest je gewoon gevaccineerd zijn. En dat waren we dus ook allemaal.
Ja.
Maar toch hebben we een hele grote groep, ik geloof echt wel de helft, heeft het opgelopen.
Oh jee, en hoe komt dat?
Ja, dat weten we niet zo goed.
Ja, te innig geweest.
Nee, we hebben, er is een, wat zeg je?
Te innig geweest met iedereen.
Ja, dat zal het zijn.
Ja.
Nou ja, een beetje is dat wel waar. Want je zou zeggen van, hoe kan je met die Schotse wind en regen en 8 uur buiten lopen, hoe kun je dan corona oplopen? Maar we zaten natuurlijk ook wel in de pauze bij de lunch in kleine cafeetjes. En wie weet is het daar gebeurd.
Ja, ja, ja. Hey Daphne, vertel, wat is dat, de klimaat miles? Wie lopen er mee? Wat is dat?
Ja, het is in ieder geval de mars is georganiseerd door Urgenda en vertrok vanuit Eemshaven, dus zeg maar het einde van Nederland, zo voelt het. Daar zeggen ze altijd het begin van Nederland. Ja, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk.
Ja.
En op zich was het een hele mooie plek om te beginnen. Want het is daar, je hebt daar de enorme kolencentrale en tegelijkertijd de nieuwe energie van de enorme windmolens. Daar vertrok het en zo ging het door heel Nederland naar Rotterdam. Dat was 3 weken. En van daaruit namen we de trein naar Edinburgh. En van daaruit zijn we gaan lopen de laatste 110, 120 kilometer naar Glasgow.
En begrijp ik het nou goed dat er mensen zijn die de 4 weken meegelopen hebben?
Ja, niet ik hoor. Ik heb stukken in Nederland gelopen en het laatste stuk in Schotland helemaal.
Ja.
Maar er zijn mensen, ja, een clubje van, ik denk 10, 15 of zo, misschien wel 20, die het helemaal hebben gelopen. Onder wie dus Marjan Minnesma.
Oké. Hoeveel mensen zijn er bij zo'n mars?
Ja, dat verschilt heel erg. Dus in totaal heb ik er, ik heb gevraagd van hoeveel mensen waren er nou gedurende die hele mars. Nou, er hebben ongeveer 2000 mensen meegelopen. Maar dat kan dus ook zijn dat ze gewoon één dag hebben gelopen.
Okay.
En per etappe verschilde het ook. Maar in Schotland hebben we met een man of 50 gelopen.
En geef me eens een beeld. Wat zijn dat voor mensen?
Nou ja, dat vind ik eigenlijk wel opmerkelijk. Dit is een beetje de gemiddelde Nederlander klinkt weer wat onaardig.
Die bestaat niet volgens mij. Maar...
Versta je het niet?
Jawel, die bestaat niet.
Oh, die bestaat niet. Nee, dat is ook nog zo. Maar ze zijn ook niet de gemiddelde Nederlander. Maar het is wel een soort middengroep die er niet van houdt om zich vast te klinken op een kruispunt in Den Haag, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Niet dat daar iets mis mee is, maar dat is niet iets voor deze groep.
Mm-hmm.
Ze zijn wel heel erg bezorgd. En ze zijn over het algemeen ook wel in hun persoonlijk leven bezig met duurzaamheid. En hebben eigenlijk het gevoel, het schiet niet op, het is niet genoeg, ik moet iets doen. En uit een soort, nou ja, dat gevoel zijn ze gaan, nou ja, hebben ze zich aangesloten bij die mars.
Ja, je moet wel heel gemotiveerd zijn om zoiets te doen.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Vooral dat stuk in Schotland. In Nederland waren het nog wel, hadden we eigenlijk best goed weer over het algemeen. Nou, ook niet altijd trouwens. Maar in Schotland was het gewoon echt heel erg stevig. Ik bedoel, het regende daar bijna continu. En ook heel, heel veel regen. Het waren hele zware etappes. Gewoon 30 kilometer per dag. 25, 30 kilometer. Soms gewoon zonder paden en soppend in de modder. Zijknatte, zogenaamd waterdichte schoenen, noem maar op. Dus dat was echt wel, wel aardig. En er waren behoorlijk wat ouderen. Ik was echt verbaasd over hoe ze dat deden. En hoe vasthoudend ze waren. En,
Ja, je beschrijft wat mensen in je artikel. En inderdaad dat er ook veel grootouders bij zitten. Je hebt ook een organisatie Grootouders voor het Klimaat, zeg ik dat goed. Mm-hmm. Die elke 14 dagen in Den Haag staan, geloof ik.
Mm-hmm.
Laat ons eens kennis maken met een paar mensen. Ik las een boer, een advocaat, een bloemist. Ik had het allemaal niet bedacht van tevoren. Vertel eens iets over die boer.
Nee, die boer, dat is wel, nou ja, daar hoef ik bijna niets meer over te vertellen. Je hoeft zijn naam maar te googlen. En de columns en de interviews vliegen je om de oren. Want die heeft ook bij thuiskomst een enorme publiciteit op gang weten te krijgen.
Oh.
Dat is echt heel grappig. Maar hij is, het is een reguliere boer, dus geen biologische of zo. Maar hij had in 98 verzoop zijn aardappeloogst. En hij zei dat kan één keer gebeuren, maar het gebeurde eigenlijk steeds vaker. Hij zegt steeds, wij boeren voelen als eerste dat klimaatprobleem. En hij is zich toen erin gaan verdiepen. Heeft contact ook gehad met Urgenda. Heeft daar ook columns over geschreven. En sindsdien wordt hij, nou ja, hij heeft ook echt bedreigingen en een dode rat en zo opgestuurd gekregen. Want het was niet welgevallig wat hij daar vertelde.
Van andere boeren, of dat weet je eigenlijk niet van wie?
Nee, hij zei, volgens mij ging het niet per se omdat hij iemand, een andere boer, ja, of van andere boeren kreeg hij dat.
Ja,
nou ja, hij vermoedt wel uit de radicale boerenhoek, ja.
Ja.
Zonder dat hij daar weet.
En die man is echt boer, hè? Die loopt zo 4 weken mee, maar die gaat daarna weer terug naar zijn boerderij en weer verder.
Ja,
dat vind ik toch intrigerend. En die bloemisten, wat was dat voor iemand?
Die bloemisten, ja. Daar sliep ik mee op de kamer. Dus die, heb ik ook nog beter leren kennen.
Die heeft ook corona, neem ik aan.
Die heeft ook corona, ja, zeker. Ja, ja. Ja, zij was duurzaam bloemisten. Maar dat is nog maar één dag per week, hoor. Want ze werkt ook voor het Broodfonds en is ook communicatieadviseur. Ja. Maar dat is iets wat ze... dat is ook zo iemand die in haar werk probeert zich met duurzaamheid bezig te houden in het leven, in haar gewoon persoonlijke leven. En die toch ook een beetje de moed begon kwijt te raken. Omdat ze zei, ja, tijdens corona dacht ik nog wel van, nou ja, dit, hè, we gaan echt veranderen. We zeiden, maar na corona was iedereen, kon niet snel genoeg weer terug naar het normale leven. En zodra het weer kon, vlogen ze op Mallorca. Om daar weer vakantie te vieren voor een weekendje. Ze zei, ja, ik word er moedeloos van. Dus zij was echt op zoek naar inspiratie. Of een soort hoop om weer door te gaan. En dat is eigenlijk wat heel veel van die mensen die ik daar sprak, verbindt. Ze zoeken eigenlijk hoop en dat vinden ze ook. Dus door daar te lopen, en dat is eigenlijk heel grappig, hè, want dat lopen is natuurlijk eigenlijk iets wat mensen al eeuwenlang doen. Hè. Dat zit ook heel erg in de literatuur. Er zijn ontzettend veel verhalen van iemand heeft een probleem en gaat lopen. Hè. Kijk maar naar sprookjes en zo. Maar dat is dus echt een gegeven. En dat is wat deze mensen ook doen. En ze putten daar dus ook echt hoop uit. Doordat ze daar met elkaar lopen, doordat ze met elkaar spreken, oplossingen van elkaar horen. Het gaat alleen maar over klimaat. Echt ongelooflijk. Echt dat Marjan ook wel eens zei, Marjan Minnesma, 's avonds wel zei, oké, we gaan het vanavond niet over het klimaat hebben. Dat hebben we ook gedaan. Een avondje dansen is dan ook echt heel erg goed, kan ik je verzekeren. Waarschijnlijk hebben we die corona daar opgelopen, maar goed. Maar die hoop, dat is echt wat mensen daar ook aan overhouden. En ik zie dat nu ook. Hè. Er is een appgroep en ik probeer me daar niet al te veel te roeren. Maar ik kijk natuurlijk wel de hele tijd. En daar wisselt men ook berichten uit, adviezen. Men denkt met elkaar mee. Het is echt een ik kan me heel goed voorstellen dat als je... hiermee bezig bent, als je soms wanhoopt, zal ik maar zeggen, en je dagelijks leven niet meer met iedereen kunt delen, want mensen worden daar gek van, hè, normaal gesproken mensen hebben geen zin om daar de hele tijd naar te luisteren, dat dit dan heel erg een groep is waar je gelijkgestemde vindt en waar je weer verder kunt.
Dat is bijzonder. En waarom liep jij mee?
Ja, het goede antwoord zou natuurlijk zijn als ik zou zeggen om verslag te doen. En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd herken ik me ook wel heel erg in dat gevoel waarmee die mensen liepen. Ik heb daar ook wel last van. Hè? Dus dat je inderdaad van alles in je persoonlijk leven doet en denkt, maar dit schiet gewoon niet op. Dit heeft geen zin. Iemand, weet je, ik moet nu het moet groter aangepakt worden. En dat wil je eigenlijk laten zien.
En helpt het?
Nou ja, ik merk wel dat het is voor mij wel anders. Want ik merkte dat ik in Nederland vooral heel erg gewoon de verslaggever was. En dus mee liep en mensen sprak. En in Schotland word je toch meer onderdeel. Hoewel ik probeerde natuurlijk dat niet al te veel te zijn door bijvoorbeeld geen vlag op mijn rugzak, in mijn rugzak te prikken en dat soort zaken. Maar je wordt gewoon onderdeel omdat je dezelfde pittige tochten moet ondernemen en blaren, kou, noem maar op. Je wordt onderdeel van de groep. En aan de ene kant is dat ook goed, hè, want ik merk ook dat mensen daardoor ook... Bijvoorbeeld, een diepste angst, dat gaan ze echt niet aan iemand vertellen die ze die daar wat sceptisch tegenover staat, zal ik maar zeggen. Dus daarvoor is het goed dat ze merken dat jij daar ook zo ongeveer over nadenkt. Dus dat levert het op, zeg maar. En tegelijkertijd moet je wel steeds nadenken over, hoe zorg ik nou dat ik niet helemaal... in die groep verdrink, zeg maar. Dus ik probeer daar dus ook uit die appgroep te blijven. En ze hebben bijvoorbeeld een pubquiz, want iedereen zat natuurlijk in quarantaine. Dus, maar goed, daar doe ik dan niet aan mee.
Maar waarom ben je bang om te verdrinken in die groep?
Omdat je toch een beetje afstand wil houden als journalist. En dat lukt eigenlijk maar matig, hoor. Maar op zulke momenten kan ik het wel waarborgen, zou ik zeggen.
Ja. Nou, dankjewel voor je verhaal. Ik ga naar Evert en Luc. Maar jij blijft wel op de lijn, hè, zal ik maar zeggen.
Ja.
Evert en Luc, jullie zitten samen met één koptelefoon, ieder in een oor. Maar je hoort mij wel, hè?
Ja, je hoort je prima, Kees.
Helemaal goed.
Oké. Jullie hebben al heel wat artikelen op je naam staan over CO2-uitstoot. Het is wel grappig, deze week is het echt iets anders dan anders. Dachten jullie, we gaan eens een keer goed nieuws brengen?
Eigenlijk was Xandra Schutte, de hoofdredacteur, die kwam eigenlijk met het idee van de zomer. Die 100 vervuilendste bedrijven van Europa hadden we gemaakt. En dat is best een somber verhaal, omdat die grootste uitstoters die zijn helemaal niet teruggegaan in CO2 sinds 13 jaar nu. Laten we nu maar eens gaan kijken wie het wel goed doet. En daar is het voortgekomen. En nou ja, met pijn en moeite kunnen we dus een top 10 samenstellen en presenteren. Wat wij dan groene pioniers noemen. En die echt substantieel zijn teruggegaan. Zowel in totaal uitstoot als in uitstoot per producteenheid. En dat is natuurlijk essentieel, dat je producten maakt met minder CO2-schade.
Ja, dat leggen jullie ook goed uit in het artikel. Want als een bedrijf gewoon een schadelijke tak afstoot, dan is dat ook heel goed voor hun CO2-uitstoot. Maar dat is natuurlijk de gemakkelijkste manier om je CO2-uitstoot omlaag te krijgen. Dus je kijkt ook naar de CO2-uitstoot per eenheid product. Luc, aan jou de vraag, volgens mij ben jij de datajournalist van jullie twee, hè?
Ja, Evert kan het ook wel, hoor. Maar ik coördineer het meestal, ja.
Oké. Hoe vind je die best presterende bedrijven? Hoe doe je dat?
Dat is op zich niet zo moeilijk, want er zijn hele goede betrouwbare lijsten van. Die worden door de Europese Commissie bijgehouden. Wat ook te begrijpen valt, want die bureaucraten moeten hun beleid ook verantwoorden. En dat doen ze op basis van kennis uit de markt van die bedrijven. Dus dat is gewoon een hele goede database.
Maar wacht even, er zijn lijsten gewoon waarop de bedrijven zelf opgeven, neem ik aan.
Dat je kunt zien. Nou, als het zo makkelijk was, dan hadden we die verhalen ook wel in andere kranten gelezen de laatste tijd. Je moet er wel iets voor doen. Oké, als je me uitdaagt, dan zal ik het je eens kort vertellen.
Doe het.
Alle grote bedrijven die uitstoten, dat zijn er zo'n 12.000 in heel Europa, die moeten hun uitstoot registreren. En uit die lijst hebben we al een keer eerder verhalen gemaakt over wie de grootste uitstoters waren, zoals jij ook zegt. En diezelfde lijst hebben we ook gebruikt om te kijken wie hebben er nou in die afgelopen 10 jaar gestaag hun uitstoot weten te verminderen. En dat waren maar een stuk of 30 bedrijven, 32 bedrijven hadden we eruit gefilterd, die in 10 jaar tijd echt een vermindering lieten zien. En daar zijn
zo weinig.
Ja, zo weinig, ja. Zo weinig. Dan moet je, ik zeg 14, het zijn 12.000 installaties. We hebben dan eerst die installaties allemaal toegerekend naar moederbedrijven. Dan heb je er iets minder dan 12.000. Maar toch, op het hele lijstje is het heel weinig. Ja, zeker weten.
Dat is eigenlijk de eerste conclusie dan uit jullie verhaal. Dat er ontzettend weinig bedrijven zijn die echt omlaag gaan in de CO2.
Ja, dat is zeker. Ja. Als je weer negatief wil beginnen, Kees, dan is dat zeker... een van de conclusies.
Ja, ik ben een journalist. Hè?
Ja, en Luc is wel iets te bescheiden. Want het goede van die database in Europa is dat alles geregistreerd wordt van alle bedrijven die in het ETS zitten. Het slechte is dat er niet staat bij van welk moederbedrijf die installatie uiteindelijk is. Dus het is een enorme klus geweest van de zomer toen we die lijsten maakten. Om dat allemaal soms handmatig en via Google te kijken van wie is dat bedrijf nou uiteindelijk. En dat weer onder een bepaalde multinational te stoppen. Dus het rare is, Europa registreert heel veel. Maar om beleidsmatig iets ermee te kunnen, Die stap die maken ze niet, omdat in dat vragenlijstje naar die bedrijven staat niet de vraag, wat is uw moederbedrijf? En soms zie je dat, omdat iemand de moederbedrijf dat in de naam heeft staan, zoals Heidelberg, die heeft het bijna overal, heeft wel Heidelberg in de naam staan. Maar heel veel bedrijven hebben dat niet. Dus het is een enorme berenklus geweest met stagiaires en ook om die lijst schoon te krijgen op bedrijfsmatig niveau. En dat overzicht zelf heeft Europa dus niet eens, terwijl ze wel alle gegevens verzamelen. Dat is heel raar, is dat.
En waarom vonden jullie het belangrijk om die moederbedrijven te weten? Je zou toch kunnen zeggen, we bekijken gewoon per installatie. Ik neem aan dat je daarmee een fabriek bedoelt die ergens staat.
Ja, een installatie.
En die kan onderdeel zijn van Heineken of niet?
Ja, precies. Nou ja, bijvoorbeeld Shell heeft geloof ik in heel Europa iets van 9 installaties. Dat zijn allemaal aparte raffinaderijen en zo. Nou ja, het antwoord op jouw vraag is, omdat die moederbedrijven, de directies daarvan, die zijn verantwoordelijk voor het beleid van al die vestigingen. En ook kunnen die vestigingen onderling bijvoorbeeld emissierechten aan elkaar doorverkopen. Ze kunnen intern, kan zo'n concern schuiven tussen de vestigingen. Dus zij dachten, je moet echt kijken naar het totaalplaatje, naar de overkoepelende organisatie. En dat was inderdaad een heel werk.
Ja, ik begreep dat jullie maanden met stagiaires en zo daaraan bezig zijn geweest.
Ja, dat klopt wel inderdaad. Ja, alles bij elkaar.
Maar hier ben ik dan toch te veel datajournalist, Kees. Ik heb geleerd dat normaal vallen we onze lezers niet lastig met hoe we het doen. Want wat belangrijk is natuurlijk de conclusies die we trekken. Maar,
jawel, maar deze podcast is ook bedoeld te leggen. Ik vraag me nog af, zou het nog kunnen, want je hebt dus heel veel zelf moeten doen op basis van een bestaande boekhouding. Zou het kunnen zijn dat jullie nog een bedrijf over het hoofd hebben gezien, dat dadelijk iemand belt en zegt, ho, wij horen eigenlijk ook in die top 10?
Nou ja, er zitten zeker bedrijven die niet in het ETS-systeem vallen, die al zo laag uitstoten.
Het ETS-systeem moeten we even uitleggen.
Dat is het beprijzingssysteem van CO2. Het Europese beprijzingssysteem van CO2. Dus voor elke, in theorie moet elk bedrijf voor elke ton CO2 een bepaald bedrag betalen. We hebben uitgebreid over geschreven, want de meeste grote uitstoters krijgen al die rechten gratis. En die hebben helemaal geen incentive om minder uit te stoten. Maar er zijn dus bedrijven, in Nederland bijvoorbeeld Philips, die is volgens mij nu al CO2-neutraal. Die zit ook niet in het ETS-systeem. Dus je hebt wel bedrijven die heel erg schoon zijn, maar het is ook maar een handje vol natuurlijk. Of die zo klein zijn.
Dat kan ook, dat je niet in dat systeem zit.
Nee, omdat je te weinig CO2 uitstoot in totaliteit. En dan val je onder die grenswaarden. Dus er zijn een paar, zoals Philips, die heb ik al eerder over geschreven. Dat is een bedrijf dat ook heel schoon is, maar gewoon niet in het systeem meer zit.
Oké. Ik blijf even bij jou, Evert, want ik begrijp dat jij degene bent van jullie tweeën die op bezoek is gegaan bij een aantal van die bedrijven uit de top 10.
Ja.
Wat tref je daar aan? Wat vind je daarvan? Wat doet je dat? Dan kom je dus met de duurzaamheidsmanager te spreken, neem ik aan.
Of productmanager. Ja. Nou, wat het leuke is, vind ik, dat je mensen treft die heel trots zijn op hun bedrijf. En die trots is gekoppeld aan hoe groen het bedrijf is. Dus ze hebben een bedrijfstrots neemt nog meer toe, omdat hun bedrijf zoveel doet aan duurzaamheid. En daar zijn ze echt trots op. Het zijn ook dingen waarbij je op feestjes mee over kan praten. Daar praten ze met heel veel enthousiasme over. Heineken heeft dan de eerste elektrische binnenvaartschip in Nederland rondvaren. Nou, daar zijn ze echt super trots op. En dat zij dat hebben bewerkstelligd door daar vroegtijdig actie op te ondernemen. Nou, je merkt een soort nieuwe vorm van bedrijfstrots, merk je. En je merkt dat die betrokkenheid langdurig is. En eigenlijk doordezend is in het hele bedrijf. Dat het niet... je merkt meteen dat het geen window dressing is, maar dat het echt een langdurig commitment is met inderdaad allemaal het doel van dan en dan zijn wij klimaatneutraal. En dat is heel mooi om te zien.
Ja.
We hebben het ook wel breder getrokken, hè, Kees. We hebben geprobeerd om...
Vertel.
Nou, om te kijken... Kijk, je hebt dan bevindingen uit een 3 of 4 bedrijven. En je hebt een aantal data, maar je wil ook weten... strookt dat eigenlijk met andere onderzoeken die er zijn gedaan? Dus die hebben we proberen op te zoeken. En ook met hoogleraren over gesproken die daar onderzoek naar doen. En daar komt een beetje hetzelfde plaatje uit wat Evert schetst inderdaad. Het commitment moet heel erg van de top komen. En dan moet dat zo doorcijpelen. Dus het is heel belangrijk, werd ons van verschillende kanten verteld, wat die CEO's en die bedrijven, wat die zelf doen. Die hebben echt heel veel in de hand in die bedrijven. Ja.
Ja, ja en nou ja, daar vallen me nog op, dat van die CEO's, dat is heel belangrijk. Het moet van bovenaf gedragen worden. Mm. Wat me ook opviel, vraag ik aan jou, Luc, om te kijken of dat klopt, is ik heb het idee dat al die bedrijven hun oplossingen wel zoeken in techniek. Want ze willen wel allemaal blijven doen wat ze doen. Er moet niks veranderen, maar het moet door een andere techniek moet het schoner worden.
Dat is wel tenminste het beeld wat wij zien bij de bedrijven die wij hebben bezocht. Ja, de techniek moet de oplossing brengen. Persoonlijk heb ik dat altijd een beetje vreemd gevonden. Omdat je hoort eigenlijk heel weinig in de discussie over de industrie en de rol daarvan. Daar wordt heel weinig gepraat over, nou ja, recycling een klein beetje. De producten hergebruiken, cradle to cradle. Maar je zult eigenlijk nooit horen van moeten we sommige producten misschien niet meer maken, omdat het gewoon onzin is. Ik bedoel, iedere keer als ik in de stad langs zo'n tiger-achtige winkel loop, weet je wat ik bedoel? Waar ze allemaal van die plastic prularia verkopen, dan is het altijd stervensdruk.
Ja.
Nou, die containers uit China, die kunnen we missen als kiespijn. Maar die discussie wordt dus gewoon niet gevoerd. En dat het misschien minder, nou ja, die discussie wordt gevoerd natuurlijk door in de klimaatbeweging wel, van het moet ook gewoon minder. Maar dat is nog een stap te ver voor die bedrijven. Ze moeten wel blijven groeien, ze moeten wel meer afzetten, maar met schonere technologie.
Je ziet wel, DSM is wel een uitzondering erin, want die stoten hebben echt sterk vervuilende producties. De bulkchemie hebben ze afgestoten, dus die maken daar wel hele scherpe keuzes in. Maar het is ook gelijk een commerciële keuze, dat je dus op zoek gaat naar producten met meer toegevoegde waarde. Dus schone producten die meer toegevoegde waarde hebben. En op zich zit daar wel wat in, als je groener produceert, dat ook allemaal nieuw werk en nieuwe werkgelegenheid oplevert. Juist omdat je meer toegevoegde waarde creëert.
Ja. En een conclusie die ik trek na het lezen van jullie artikel, of jullie zeggen hem min of meer expliciet zelf ook wel, dan moet een CO2-belasting komen. Dan wordt het voor bedrijven, dan hebben ze een soort stok achter de deur, dan wordt het economisch interessant om, hoeft het niet alleen maar ideologisch gemotiveerd te zijn om CO2 te verminderen.
Ja, je ziet de bedrijven die wij hebben ontdekt nu, dat zijn echt de uitzonderingen. En die heel vaak vanuit een bepaalde bevlogenheid die ze al hebben vanuit de moederorganisatie of uit de geschiedenis of wat dan ook, of een CEO die dat heel erg propageert, er komt een bepaalde bevlogenheid bij. Maar die zal je nooit massaal aantreffen. Dus de overheid zal echt stappen moeten nemen door dingen te verbieden. Dat heb je ook gezien bij het aantasting van de ozonlaag. Door gewoon dingen te verbieden kun je echt dingen creëren. Of door incentives in te voeren, maar dan echt in te voeren. En dat is bijvoorbeeld een echt reële prijs voor de CO2-uitstoot. Dat zou heel veel bedrijven heel veel helpen. Ja. En heel veel economische modellen ook naar groen doen doorslaan. En dan zijn ook bijvoorbeeld de aandeelhouders veel makkelijker te overtuigen. We moeten dit doen, want CO2 wordt duur. En daarom gaan we dit en dit doen. Het zijn tenslotte wel bedrijven die winst moeten maken. En daar is op zich ook niks mis mee in het huidige systeem. Alleen de overheid die zal daar toch de regie moeten nemen. En je ziet dat de overheid toch vaak of maatregelen naar achter schuift. Dat doen we wel rond 2040 ongeveer. Of terugschrikt voor dingen die op de korte termijn pijn doen. En op de lange termijn, daar ben ik van overtuigd, heel veel werk kunnen opleveren.
Ja. Daphne, jij bent er ook nog?
Mm-hmm.
Word je vrolijk van dit verhaal?
Dat het maar zo'n klein plukje bedrijven is, dat is natuurlijk een beetje verontrustend. maar op zich het verhaal van het, wat ik wel grappig vind, is wat Luc net zegt, dat we vooral het over innovatie hebben, en niet over dingen niet doen.
Ja.
Dat is precies wat ik ook wel tijdens die tocht hoorde. Dus een hele duidelijke tweedeling, dat je mensen hebt die heel erg geloven in de technische kant en de innovatie, en mensen die vooral zitten, het moet helemaal anders. Ze moeten vooral dingen niet doen.
Ja.
Nou, het laat ook vooral zien waarom
CEO's... Ja, ga door.
Nou, het laat wel ook zien waarom mensen als Daphne en waar Daphne mee rondloopt, waarom die zo noodzakelijk zijn. Want er zal alleen vanuit, de politiek zal alleen tot actie komen vanuit druk. Dat zag ik nu met die klimaatmars hier in Amsterdam. Uiteindelijk ging Rutte dan toch door de bocht en heeft hij dat niet investeren in fossiel toch ondertekend. En dat was in eerste instantie niet van plan. Dus de politiek zal alleen maar door maatschappelijke druk en door groepen waar Daphne mee rondgelopen heeft door de bocht gaan. En daarom, ik hoop nog heel erg op Glasgow, want de eerste week was ik bang dat het momentum, ondanks die mooie toespraken van aan het begin, het momentum kwijt was. Dat het toch een beetje glas half vol, half leeg zou worden. En je hoopt dat er toch door de maatschappelijke druk toch nog echt iets gaat gebeuren. En dat nog veel meer landen met harde toezeggingen komen. Want dat zou moeten gebeuren. De landen, die NDC's, die zullen veel harder moeten zijn en veel strikter. En vanuit daar kunnen die landen dan ook Allerlei maatregelen nemen. Dus je hoopt erg dat er toch nog een soort momentum ontstaat in Glasgow deze week.
We gaan het meemaken. Het is nu woensdag, als we hier zitten te praten. Ja. Het duurt tot en met zaterdag of zondag, geloof ik. Hè?
Nee, vrijdag. Maar het loopt soms uitloopt, maar het is vrijdag. Wat ik ook nog wel grappig vind aan die twee. We hebben eigenlijk nu in deze We behandelen twee journalistieke methodes eigenlijk in deze podcast. Eén is de participerende journalistiek en de andere is de datajournalistiek. Dat zijn dingen die in de onderzoeksjournalistiek heel populair aan het worden zijn. En we groeien erin, we worden er ook steeds beter in, denk ik. En voor ons is de kern van hoe zit het nou echt? En ik kijk Daphne even gekeken, wie zijn die mensen nu echt die daar aan het protesteren zijn? En wij hebben nu gekeken naar welke bedrijven doen het nu echt goed.
Ja. Nou, je weet het weer mooi bij elkaar te brengen, Evert. Ik ga het laatste woord aan Daphne geven. Ik ben benieuwd, wat heeft het jou nou, je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd, maar ik vraag het je toch nog een keer. Wat heeft het je behalve corona nu gebracht, die wandeltocht?
Ik denk wel, net als wat het die andere heeft gebracht, toch wel het geloof dat er nu zoveel mensen zijn en die verandering willen. Dat blijkt ook wel, uit het onderzoek wat laatst is gedaan, dat 70% zich echt wel zorgen maakt in Nederland over het klimaat. Ja. Het zijn niet een soort radicale milieutypes die daar rondlopen. Nee, daar loopt een general manager van een onderzoeksbureau. Er lopen wetenschappers, er loopt een onderwijzeres. Weet je? Het is zo breed. En dat geeft gewoon ook echt wel vertrouwen of hoop is misschien beter. Dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren.
Daphne van Paassen, Evert de Vos en Luc Singers, mag ik jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage.
Nou, jij ook bedankt natuurlijk.
Zeker. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een essay van Jan Postma over online woede. Wat heeft de schuimbekkende meute op Twitter en Facebook zichzelf te bieden en anderen te bieden? En een reportage uit Oost-Polen, waar grensbewoners Iraakse vluchtelingen helpen en hen bevrijden uit het cynische machtsspel. Nou, dat kun je wel zeggen, tussen Belarus en Polen. En even voor de volledigheid, de bijdrage van Daphne staat dus deze week online en volgende week print in De Groene. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Groene.nl. Wilt u reageren op deze podcast, kan dat ook. podcast@groene.nl. U kunt ons 400ste sterretje worden. Ik zag vanochtend dat we inmiddels 399 beoordelingen hebben. Dat is mooi. Dat helpt ons aan meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Paola Leijsen en ondergetekende Kees van der Bos. En de muziek is de tune voor N van Paul van Diemenhuizen.